Als mensen geregeld, kom ik nog wel eens mensen tegen die een beetje boos vaststellen, ze hebben ons vroeger toch van alles wijsgemaakt. Als ik dan vraag, wat hebben ze u dan wijsgemaakt? Dan komt meestal de biechtpraktijk naar voren, het schuldgevoel, het zondebesef, maar stevast ook Adam en Eva. Jammer dat het zo gegaan is. Maar ik denk dan altijd aan twee dingen bij mezelf. Allereerst vraag ik me af, hoeveel laten wij ons tegenwoordig nog steeds wijsmaken? Niet meer zozeer door de kerk, maar dan toch door Facebook. Of door reclameboodschappen. Of presidenten. Die kloppen ons meer geld uit de zak dan de kerk ooit gedaan heeft. En die praten ons veel meer schuldgevoelens aan dan de biecht ooit vermocht. Wat hebben we dan geleerd van onze teleurstellingen? Maar vooral denk ik, is het belangrijk om van het verleden te leren. Namelijk dat ons geloof niet bestaat uit een stapel waarheden. Vroeger begreep men de Bijbelverhalen en de dogma's als uitspraken over hoe het heelal in elkaar stak en wat je moest doen en laten. Het geloof, zo dacht men, ging over wat er is en over wat er moet zijn. Maar geloven, als je de verhalen van het evangelie leest, die spelen zich af in een heel ander domein. Het vertelt niet over wat er is of wat er moet, maar het vertelt wat er mag en wat er kan. En daarom is de inhoud van ons geloof geen wet, geen kennis, dus geen biologie en geen geschiedenis en geen natuurkunde, maar het is een droom, het is een visioen, het is een uitnodiging. En ik denk dat dat al heel jong begonnen is, toen we nog een heel klein kind waren. Toen een dreumes bij het sterfbed van zijn oma stond, tot tranen bewogen. En toen papa zei, maak jij maar eens een mooie tekening voor oma. Toen gaf hij, hoe klein ook, een perspectief aan de onmacht en wat er gebeurd was. En opende zo een venster naar de toekomst. Ik herinner mezelf, toen ik een jaar of 2, 3 was, als we ziek waren, kwam mijn moeder altijd naast ons zitten met op een schone zakdoek wat 4711 gesprenkeld en daar werd ons voorhoofd mee afgewist. En dat gaf perspectief aan het ziek zijn. Dat voegde hoop toe aan de machteloosheid. Nou, in onze geloofstradities, daar zijn het natuurlijk vooral de grote verhalen van hoop die daar vorm hebben gekregen. Grote verhalen die ontstonden in extreem moeilijke omstandigheden. Bijvoorbeeld rond 500 voor Christus, toen de elite van Jeruzalem gevangen genomen was en meegevoerd naar Babylon. En daar waren ze dan verloren in een vreemde cultuur, een taal die ze niet verstonden, losgescheurd van hun tempel en hun tradities, los van hun familie. En toen heeft de dichter Jesaja 2,5 generatie lang met zijn liederen het verlangen bij dat volk in het hart gelegd om terug te keren ooit. En daarom zijn ze ook teruggekeerd. Zonder die liederen, liedjes van heimwee naar Jeruzalem, waren ze natuurlijk al lang verloren gegaan. De droom dat wie nu zit te huilen, kan gaan lachen. Wie nu treurt, zal blij zijn. Niet de veroveraars bezitten het land, maar de zachtmoedigen. De vredestichters zijn Gods kinderen. Andere grote visioenen die ontstonden in de Bijbel in de tijd van de Seleuciden, een paar honderd jaar later. Grote dromen kwamen er toen over God die troont te midden van zijn hemelse hofhouding, omgeven door een liturgisch ritueel. Men hield zich daaraan vast als de hoop dat niet de onderdrukker, niet een of andere koning of keizer van vijanden het laatste gezag hadden, maar dat er iemand is die boven hen troont. Wel, ons geloof is dus niet een heleboel kennis, maar het is hoop. En het is de kunst om perspectief te ontdekken. Om in elke duisternis een weg naar het licht te vinden. Daartoe nodigen geloofsverhalen ons uit, om de wereld te herscheppen. Hier ligt natuurlijk een gevaar op de loer, namelijk dat we niet werkelijk de hoop aan wakkeren, maar met een goedkope slogan komen, wat naïeve beelden die die realiteit ontkennen. Dat is natuurlijk niet echte hoop. Bijvoorbeeld als ik tegen een zieke zeg, wacht maar, het komt wel goed. Dan ga ik voorbij aan de werkelijk bestaande angst en onzekerheid. Als ik zou roepen, die corona zijn we het volgend jaar vergeten, dan is dat naïef, want het miskent de diepe littekens die de afstand en de afzondering hebben veroorzaakt. Maar je mag wel hopen. Je mag wel hopen dat we wegen vinden om elkaar toch te zien, te ontmoedigen, te bemoedigen, elkaar te horen. En dat we ons kunnen verheugen over meeleven. En dat we ons uitzien naar een moment dat we dichterbij mogen komen. Dat bidden we dat ook de wetenschappers de weg vinden naar een betere toekomst. Geloof is dus geen pakket wetenswaardigheden, maar een visioen. En ik wil eindigen met iets wat ik zelf daar ooit het mooiste voorbeeld van heb gevonden. Het is een tekst van een Indianen opperhoofd in Amerika in 1854. De Amerikaanse regering die wil van een Indianenstam grond kopen. En het opperhoofd Seattle houdt dan een onsterfelijke redevoering. Hij begrijpt niet waarom de man, blanke man, buffels doodschiet. En waarom hij moeder natuur als een vijand ziet en niet als zijn moeder. En de Indiaan vertrouwt de blanke man niet, die in zijn steden immers geen enkele plek heeft om te rusten. En zegt hij letterlijk, in jullie steden is nergens een plek waar je in het voorjaar het openspringen van de knoppen kunt horen. Het opperhoofd snapt God niet dat de blanke zoveel macht heeft gekregen. En dan zegt hij deze zin. Wij zouden het misschien kunnen begrijpen als we wisten waar de blanke man van droomt. Van welke hoop en verwachtingen hij zijn kinderen vertelt in de lange winteravonden. Welke visioenen hij graveert in hun hart, zodat ze verlangend uitzien naar de dag van morgen. Dat is dan mijn geloof. De hoop waarmee we inslapen en de zin waarmee we opstaan. Zalig de zuiveren van hart, zalig die hongeren naar gerechtigheid. Lieve kinderen, toen Roos voor de eerste keer hier in de kerk kwam, keek ze de ogen uit, ze wist niet wat ze zag. Mama, wie zijn al die poppen? Mama begreep het eerst niet, maar toen schoot ze in de lach en toen zei ze, dat zijn geen poppen, dat zijn beelden. En toen wees ze op dat beeld daar vooraan aan de rechterkant en toen zei ze, dat is de heilige Gerlachus. Daarnaast staat Barbara. De naam staat eronder. En die met de rozen, dat is Theresia. En daarnaast staat Gerardus. En aan de overkant Antonius. En dan zie je Agnes met een lammetje. En dan zie je nog Jozef aan de ene kant en Jan de Doper aan de andere kant. Roos rolde nog eens met haar ogen het hele rondje beelden na en toen vroeg ze, waarom staan die daar? Om ons een beetje het gevoel te geven dat we in de hemel zijn, zei mama. Die grote mensen toch, dacht Roos en ze keek om zich heen. Eén man zat wat te gapen, een vrouw die zat wat te lezen, anderen keken boos of ernstig. Was het zo saai in de hemel? Daar, riep ze opeens. Daar zit iemand, die is bijna in de hemel. En Roos wees verrukt naar een vrouw op de hoek die in slaap was gevallen.